we moeten leren autorijden, hè, gaan we rijlessen, stap voor stap alles opbouwen. Nou, natuurlijk ook super belangrijk, super waardevol. Maar waarom gaan we dan in het ouderschap? Ja, gaan we daar zo onvoorbereid in? De interactie die je nu iedere dag met je kind hebt, ja, is gewoon bepalend voor alles. Voor zijn zelfvertrouwen, voor zijn wereldbeeld. Eerst bij jezelf kijken van oké, wat kan ik doen? En dan nog kijken wat er overblijft wat eventueel van het kind is. Maar niet altijd meteen, oh mijn kind luistert niet, mijn kind heeft een probleem. Dus die moet dat dan maar gaan fixen.
Welkom tot de podcast De Vergeten Groepen, waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen. Parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij, hoe ze zich heeft ontwikkeld en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen en wat wij eraan kunnen doen. Vandaag zijn we in Den Bosch bij Romy Thomas. Eigenaresse van Romy Thomas Coaching, moeder van een dochter, nog wel.
Ja.
Pedagoog, opvoeddeskundige en oudercoach. Heel wat titels.
Ja.
Ja. En ik zei moeder van een dochter, nog wel, want...
Ja, omdat de tweede er bijna aankomt.
Ja.
Ja, dus dadelijk moeder van twee dochters.
Ja, daarom. Dus ik dacht van, dat moet wel even benoemd worden natuurlijk.
Ja, zeker.
Ja, wel leuk. Nou ja, we hadden je al geïntroduceerd. Eigenlijk beginnen we altijd een beetje van, wie is nou eigenlijk Romy en hoe ben je dit zo begonnen?
Ja.
Zou je er iets over kunnen vertellen?
Tuurlijk, ga ik je daarin in meenemen. Ga ik even bij het begin beginnen voor mijn gevoel. Want eigenlijk zeg maar het hele gebeuren tussen ouders en kinderen aan zich. Ja, zolang als ik me kan herinneren vind ik dat al super interessant. Dat ik denk, wat beweegt kinderen? Waarom doen ze wat ze doen? En toen op een gegeven moment ben ik de opleiding pedagogiek gaan doen. HBO-pedagogiek, nou, afgerond. En toen ben ik eigenlijk bij de Ruud van Nistelrooy Foundation terechtgekomen. En dat was een, hij bestaat inmiddels niet meer omdat Ruud had andere prioriteiten.
Oh, hij is mee gestopt?
Ja, hij is uiteindelijk mee gestopt.
Okay, ja.
Supermooie stichting was het, maar daar hadden we eigenlijk 60 kinderen onder ons die allemaal een steuntje in de rug konden gebruiken. Dus dat was eigenlijk heel divers waarom zij daar waren. De ene keer waren het kinderen die gevlucht waren, de andere keer kinderen van gescheiden ouders, kinderen met weinig zelfvertrouwen, nou, van alles en nog wat.
Ja.
En wat ik daar echt fantastisch vond, is dat je eigenlijk heel veel ruimte kreeg. Dus als coach, kindercoach, kreeg ik heel veel ruimte om de kinderen echt te zien en wie ze waren. En de kwaliteiten aan te boren, dat te vergroten, zelfvertrouwen te verstevigen. En daar was ik helemaal op mijn plek. En toen op een gegeven moment kregen wij dus dat nieuws van, de stichting die gaat stoppen over. Volgens mij was dat een half schooljaar of zo. Dus we kregen dat halverwege dat schooljaar te horen.
Oké.
En toen dacht ik, wat ga ik nou doen? Want ik wil eigenlijk gewoon het liefst dit blijven doen. En ik had altijd wel een beetje de droom van, ik wil voor mezelf een eigen praktijk. Maar het is ook natuurlijk zo, als je ergens op je plek bent, dan zit je daar en dan zit je daar goed. Dus dan gaat dat een beetje in de ijskast, zeg maar. En toen dacht ik, dit is dan het moment om daar mee te gaan starten. Dus ik was wel een beetje gaan kijken bij vacatures. Maar bij alles dacht ik, dit is net niet helemaal wat ik wil. Bij de opleiding pedagogiek dacht ik eigenlijk al van, het is heel veel vanuit problematieken, hè, dus vanuit diagnoses bekeken, vaste behandelplannen. En ik wilde eigenlijk veel meer naar het kind als individu kunnen kijken. Nou, dat ging bij de Ruud van Nistelrooy Foundation al en dat wilde ik eigenlijk echt voortzetten. Dus toen ik dat bericht kreeg, toen ben ik als een malle eigenlijk mijn eigen onderneming gaan opzetten, zodat ik dat deels tegelijk kon gaan doen. Dus een half jaar had ik dan mijn eigen onderneming, kindercoachpraktijk was dat toen nog.
Omdat je had een half jaar de tijd om dat op te zetten, als het ware, in de overgang van de stichting naar...
Ja, exact. Dus dat ik dacht, dan heb ik al een aanloopje. Dus dat was wel echt een drukke periode. En ook een soort van alle schepen achter me verbrand, zeg je dat zo? Van, dit moet het gewoon worden. Ja. Inderdaad, mijn eigen onderneming, dat is echt hoe ik het wil en waar ik voor wil gaan. Dus dat had eigenlijk echt een vliegende start. En vanuit daar de kindercoaching ingerold.
Maar had je toen ook al, want toen je het startte, had je toen ook al kinderen die automatisch met jou meekwamen, zeg maar, vanuit die stichting?
Nee, ik had één kindje waarvan ouders zeiden van, ze heeft zo'n klik met jou en we willen graag coaching bij jou gaan volgen. Maar in principe ben ik meteen gestart met dus de groei op LinkedIn, hè, waar nu eigenlijk ook al mijn klanten vandaan komen.
Okay.
En dat ging gewoon heel snel, heel vlot. Dus dat was voor mij een hele fijne overgang om zo te maken. Nou, en toen natuurlijk begonnen met die kindercoaching, hè, om even jullie mee te nemen in hoe dat gegaan is.
Ja.
Omdat dat voor mij logisch was, want dat deed ik bij de stichting ook al. En toen zag ik toch eigenlijk al vrij snel van, we zitten misschien te snel aan de kant van de kinderen als er iets is. Dus als kinderen bijvoorbeeld te veel tussen aanhalingstekens driftbuien hebben of boos doen, niet luisteren, weinig zelfvertrouwen hebben, zijn we in onze maatschappij voor mijn gevoel best wel snel geneigd om aan het kind te gaan werken. Dus dan moet het kind maar leren om daarmee om te gaan. Die moet dan maar leren zijn emoties te reguleren. En ik merkte van dat het op een gegeven moment niet meer stromende met hoe ik het eigenlijk zag. Dus dat ik veel meer voelde van, ik moet eigenlijk aan de kant van ouders zitten. Want als ouders de tools aan de handvaten hebben van, oké, wat gebeurt er op planeet kind? Wat gebeurt er in het hoofd van je kind? Waarom doen kinderen wat ze doen? Waarom luisteren ze niet? Hoe luisteren ze wel? Dat eigenlijk dan dat probleem ook weer tussen aanhalingstekens van het kind, ja, zo opgelost is. Als ouders daar vanuit de veilige setting hun kind in kunnen begeleiden.
Ja.
Dus toen in mijn onderneming de switch gemaakt naar oudercoaching. Ja, en dat was waar ik helemaal nog meer van op aanging. Ik dacht van, ja, dit is het wel echt. Als je zeg maar die verbinding tussen ouders en kinderen sterker wil maken, maar ook het kind vooral niet het gevoel wil geven van, ja, er is iets mis met mij of zo. Hè? Want dat is gewoon 9 van de 10 keer niet. Heel vaak zit het in de interactie dat ouders iets willen en eigenlijk niet genoeg in kindertaal dat overbrengen, waardoor er heel veel ruis en strijd komt. Ja. En dat is meer die praktische hoek van de opvoedcoaching waar ik nu in zit.
Ja, dus je zit wel meer richting de ouders.
Ja, ik zit nu echt aan de kant van de ouders.
En de kinderen, komen die wel eens mee?
Nee. Dus het is het begint met een duidelijke intake. Hè. Ja. Dus inderdaad echt goed uitvragen wat speelt er. En natuurlijk heb je soms kindgerelateerde uitdagingen. Hè. Dus als er bij wijze van spreken een vorm van autisme is, of een trauma, of weet ik, een dyslexie, hè, in die hoek, of een pestverleden. Nou, of bij wijze van spreken een hele heftige bevalling. Ja, dat zijn ook nog dingen die mee kunnen spelen, waarbij je denkt, oh ja, wat gebeurt er nou? Waarom doet mijn kind dit nou? En dan verwijs ik altijd door naar ook vaste collega-ondernemers. Maar eigenlijk heel vaak, dus 80%, ja, hoor ik meteen van, oh ja, het zit in die interactie, in de dagelijkse dingen. Dus ja, mijn kind die doet een kwartier over zijn schoenen aandoen en dan na 10 keer zeggen, ga ik toch echt schreeuwen? Ja, hoe kan ik dat anders doen? Of mijn kind eet gisteren wel aardappels en vandaag niet. Krijgen we dan weer ruzie over? Ja, wat moet ik doen? Weet je, die simpele dingen die gewoon zoveel makkelijker kunnen als je als ouder goed begrijpt hoe je dat kunt aanpakken bij je kind.
Ja.
Ja, dus dat is hoe ik nu doe wat ik doe eigenlijk.
Ja, want hoe beleef je zelf het ouderschap?
Nou, ik ben er denk ik vrij realistisch ingegaan. Dus ik denk ook door mijn achtergrond, hè, dat ik me echt had voorbereid op, we hadden het net nog even over, nou, gebroken nachten bij wijze van spreken. Ja, ja. Afgelopen nacht was er nog eentje. Maar ook gewoon driftbuien die erbij horen, inderdaad gedoetjes aan tafel. Nou, alles wat ik eigenlijk vanuit mijn kennis weet, dat heb ik meegenomen toen ik zwanger was. Dus ik dacht ook van, nou, het gaat fantastisch zijn waarschijnlijk, maar het gaat ook pittig zijn. Dus ik had wel voor mijn gevoel een hele realistische verwachting. En als ik nu kijk, ja, kan ik niet anders zeggen dat ik gewoon 95% van de tijd echt geniet van het moederschap.
Ja.
Dat ik het gewoon, ja, ik vind eigenlijk niks leukers. Ik kan echt niet anders zeggen. Ja, en natuurlijk ben ik af en toe moe. Hè, en denk ik aan het einde van de dag of het einde van de week van, jeetje, laat mij even met rust. En ik wil gewoon even helemaal niks. Hè? Of moet je af en toe de 10 tellen. Maar ik voel ook wel, doordat je gewoon weet hoe bepaalde dingen werken. Dus inderdaad, je kind zelf leren slapen. Strijd voorkomen aan tafel. Hoe je omgaat met driftbuien. Wat als ze flippen bij je nee. Dat het ouderschap wel echt gemakkelijker maakt. Dus dat het maar heel zelden eigenlijk escaleert, om het zo te zeggen. Dus ik vind het heel mooi, het ouderschap.
Dus practice what you preach.
Dat
beleef jij wel.
Maar daar ben ik wel ook echt groot voorstander van, hoor. Want je kunt natuurlijk allemaal dingen in de boeken lezen. Heb ik ook heel veel gedaan.
Mm-hmm.
Maar ja, daar lees je ook dingen van, denk, ja, dit is heel leuk op papier. Maar in het echt werkt het zo gewoon niet. Dus dat is ook wel dat onderzoek wat ik de afgelopen 10 jaar natuurlijk gedaan heb. En waarbij ik nu ook wel een filter heb in mijn programma in die ouderschapsschool. Mm-hmm. Van ja, dit klinkt in de theorie leuk, maar werkt in de praktijk niet. En dus ook vooral, wat werkt nou in de praktijk wel voor ouders? Dus die vertaalslag maken, dat vond ik ook gewoon een heel leuk proces de afgelopen jaren.
Dus je hebt wel echt je passie gevonden, zoals het dan zo mooi zeggen.
Ja, dit is wel echt 100% mijn passie. Ik zou ook oprecht niet weten wat ik verder wat ik dan anders zou doen of zo, zeg maar. Of wat een andere passie zou zijn qua op werkgebied. Nee, dus dat is echt mooi.
En als je kijkt naar, nou, wat voor ouders help jij het meeste? Want ik had gezien dat je niet aan bent gesloten bij je zorgverzekering.
Klopt.
Is dat nog steeds?
Ja, klopt. Het is nog steeds zo.
En wat voor ouders?
Nou, het zijn eigenlijk, even grof genomen, de ouders tussen de 30, 40 jaar. Hè, rond die koers, soms wat jonger, soms Wat ouder natuurlijk, meestal ook wel meerdere kinderen, maar soms ook wel gewoon één kind. En meestal kinderen tussen de 2 en de 7, 8 jaar. Een beetje die koers, omdat dat natuurlijk, ja, heb ik gemerkt, opvoedtechnisch toch wel de grootste uitdaging eigenlijk als het ware geeft. En als ik kijk naar de ouders die er het meeste zijn, dan zijn dat eigenlijk ouders die heel bewust in de opvoeding willen staan of in het ouderschap staan. Dus die ook zoiets hebben van, ja, weet je, dit vind ik gewoon echt een belangrijke taak / verantwoordelijkheid. Dus die het ook misschien 70% van de tijd best wel prima vinden gaan, of 60%, net hoe je het wil verdelen. Maar ook zoiets hebben van, ja, ik ben eigenlijk voor mijn gevoel toch te veel aan het dreigen, schreeuwen, herhalen, politieagent. En ik wil gewoon meer ontspannen kunnen opvoeden vanuit plezier. Dus het zijn eigenlijk de ouders die hun rol als ouder, en ik zeg niet dat andere ouders dat niet doen, maar heel serieus nemen, zoiets hebben van, ja, ik weet gewoon hoe belangrijk deze jaren zijn. Ik wil daar alles uithalen om mijn kind gewoon nog beter te begrijpen en, ja, daardoor die verbinding ook te behouden. Omdat je gewoon als ouder wel snel vervalt, zeg maar, in gedoetjes gedurende de dag. En als je heel veel gedoetjes hebt op een dag, als dat begint bij opstaan van, ik wil die roze sokken niet aan, ik wil mijn blauwe sokken aan, maar de blauwe sokken zitten in de was, bij wijze van spreken, ja, dan is de toon voor het ontbijt en voor het naar school brengen ook alweer gezet. Dus dat zijn eigenlijk de dingen waarvan ouders zeggen, ik wil dat gewoon echt anders kunnen doen. Hoe kan ik nou bij die dingen die voor kinderen heel erg belangrijk zijn, en voor ons als ouder net even wat minder belangrijk, want wij denken, ja, boeiend, blauwe of roze sokken. Maar hoe kun je nou toch in de verbinding blijven en de strijd eruit halen? Ja.
Ja, want soms komen er ouders binnen. Is dan eerst dat jij ze ook wel test hoe bewust ze ermee bezig zijn of waar hoe de relatie in elkaar zit?
Ja, ik vraag wel echt een aantal dingen uit om te kijken van, goh, hoe ervaar je het? Hè? Er zijn ouders die zeggen van, nou, er zijn heel veel leuke momenten, maar ik wil dat vergroot wordt. Dus ik wil er nog meer van kunnen genieten. Maar er zijn ook ouders die zeggen, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk meer nu. Het ouderschap kost me eigenlijk heel veel energie. En beide is oké, maar het geeft natuurlijk wel voor mij een soort startpunt aan. Dat je weet van, hoe ervaren ouders het en waar wil je naartoe? Dat is ook echt een belangrijke vraag voor mij. Dus waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken? En als zij tegen mij zeggen van, mijn kind moet gewoon veranderen, want die doet gewoon heel de dag irritant. Ja, dan ben ik heel snel klaar, want dan zeg ik, ja, weet je, jouw kind, die kunnen we niet veranderen. Kinderen blijven kinderen. Ik kan jou wel de tools gaan geven, waardoor je kind in een meewerkmodus gaat krijgen.
Waardoor je ermee overweg kan gaan.
Ja, dus dat vraag ik ook altijd uit. Van, joh, hoe zie je dat? Hè? Ligt het probleem / de oplossing bij het kind of ligt die bij jou als ouders? Nou, en dan heel vaak filter ik toch al wel de ouders van tevoren die zoiets hebben van, oh ja, maar ik ben al wel bewust dat die sleutel tot verandering, dus tot ontspannen ouderschap, bij mij ligt.
En anders dan adviseer je ze toch om, om niet hier te zijn.
Ja,
heel netjes.
Ja, en zeker altijd netjes. Ja. Hè? En altijd met respect. Want dus ik zeg altijd van, dan is dat misschien nog niet het moment. Of misschien, dan ben ik sowieso niet de aangewezen persoon. Want ik wil jouw kind niet veranderen. Ik kan niet echt doorverwijzen dan naar mensen. Want ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat je kind moet willen veranderen.
Nee.
Maar ik benoem dat wel natuurlijk altijd. Ja.
Ja, maar niet het bewust is veranderen.
Ja.
Ik denk, je verandert je kind altijd wel, denk ik, door je eigen gedrag. Maar,
je beïnvloedt je kind, alleen je neemt je kind er dan in mee.
Ja, ja.
En dat is denk ik een andere visie. Want als jij erin gaat als ouder van, maar mijn kind moet gewoon normaal doen. Hè? Of mijn kind moet gewoon luisteren. Mm-hmm. Zonder dat je als ouder iets anders bereid bent iets anders te doen. Dus dat je blijft schreeuwen of dat je blijft herhalen. Of dat je alleen maar blijft benoemen wat je niet wil zien. Ja, dan gaat jouw kind natuurlijk nooit iets anders doen. Dus dat is wel de voorwaarde, zeg maar, voor mij.
Ja, ja. Nee, logisch. Maar wat voor, want je gaf net een voorbeeld van die sokken.
Ja.
Nou, de blauwe sokken die liggen nu in de was.
Ja.
En ik ben even het kind. Ik begin nu te schreeuwen. Ga ik niet echt doen natuurlijk, maar goed. Maar wat is dan, vaak krijg je dan de reactie van, joh, niet zeuren, pak andere sokken. Dat escaleert dan.
Dat escaleert.
Maar hoe zou je dat dan kunnen voorkomen met een simpele...
Nou, dit is natuurlijk een microstukje van het hele plaatje, wel interessant om er even in te duiken.
Ja.
Want wat een hele belangrijke is bij zoiets, kijk, op planeet kind zijn die sokken dus echt superbelangrijk. Dus jouw kind die denkt, ja, ik wil gewoon die blauwe sokken aan. Hè? Dus daar zit een bepaalde behoefte achter, een bepaalde verwachting. Die denkt, yes, mijn blauwe sokken vandaag en shit, het gaat niet lukken. En wat wij als volwassenen, als ouders heel vaak doen, is vanuit ratio reageren. Dus bijvoorbeeld heel veel energie verspillen aan, ja, maar het kan niet, want die zit in de wasmachine, de sokken zijn nat, dus niet zo zeuren. Kom op, we moeten over een half uur op school zijn, dus even opschieten. Dat is allemaal ratio. En dat is vanuit ons gezien logisch, hè? Dus wij denken, ja, je snapt nu toch wel dat je even op moet schieten. Maar een kind, dat is echt een soort alientaal. Die hoort letterlijk alleen maar bla, 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 bla. Want die voelt zich totaal niet begrepen. Dus dat is echt de stap ertussen. Dat als jouw kind blauwe sokken aan wil, wat om welke reden dan ook niet kan, dat je altijd eerst die behoefte erkent. Dus eerst erkent van, ja, maar ik snap het echt. Jij vindt het super jammer dat die blauwe sokken in de was zitten. En je zult dus zien dat als je dat, zeg maar, en nu hebben we het over sokken, hè, maar dit gaat eigenlijk op alle vlakken zo, dat als je dat gaat benoemen naar je kind toe, dus eigenlijk laat zien van, ik zie en ik hoor jou, ik begrijp jouw frustratie zonder daar overheen te stappen en gelijk vanuit je ratio, logica, wat wij op planeet Aarde allemaal heel logisch vinden, maar je kind totaal niet. Ja, daar zit het verschil. Want dan denkt zo'n kind, die krijgt dan eigenlijk het signaal, hé, hey, papa of mama, die snapt mij. Ja, en als, dat is bij volwassenen niet anders. Hè? Als jij een,
absoluut. Ja.
Ik zeg even, een conflictje met je partner hebt en dat gaat over dat de was niet opgeruimd is en jouw partner zegt van, ja, hoezo, je hebt toch zelf tijd gehad vanmiddag en of ik moest dit en dat doen, is allemaal logica. Terwijl als jouw partner zegt, ja, ik snap het echt, dat je het super irritant vindt dat die wasmand nog steeds vol is, dan denk je ook, ja, inderdaad. En dan ben je gelijk eens de druk van de ketel. En dat is natuurlijk ook bij kinderen zo. Maar dat is wel een stap, ja, die we nog niet vanzelfsprekend vinden in het ouderschap.
Ja, is ook wel lastig.
Is heel lastig. Maar dat is echt training. Dus als het eenmaal, zeg maar, in je systeem zit en je oefent dat op heel veel vlakken of iedere keer op een heel klein microstukje, ja, dan zul je gaan merken dat het op een gegeven moment eigenlijk een beetje hetzelfde als met buikspieren trainen. Dat je denkt, ja, in het begin, shit, het is echt wel, ik voel het de hele tijd, weet je wel, en zwaar en ik heb er geen zin in. Maar als je op een gegeven moment daar doorheen bent, ja, dan zit het in je systeem. Dan, en het werkt ook heel snel, omdat je natuurlijk dat resultaat bij je kind ook heel snel ziet. Dus het loont ook wel echt om dat te doen. Ja. Dus het erkennen van die frustratie, van de behoefte van je kind en niet direct door naar logica of ratio, dat is eigenlijk super belangrijk.
Ik merk dat je verbaal best wel sterk bent, hè? En,
ja.
Je krijgt natuurlijk ook ouders binnen die waarschijnlijk het ook kunnen betalen.
Ja.
Dus dat meestal, ja, dat klinkt heel stom, gelieerd daaraan zit ook een bepaald soort begrip en een bepaald soort dat ze vaker openstaan voor andere methodes. Dus, maar je selecteert dus ook ouders op het moment dat ze eigenlijk niet echt bewust ouderschap willen uitvoeren, maar ook niet bewust misschien willen ze het wel bewust doen, maar het lukt niet. En hoe ga je daarmee overweg? Of wat zou je hun adviseren?
Hoe bedoel je? Dus als ik een ouder,
ja,
zeg maar,
stel, ik kom ouders die binnen en je merkt gewoon van, joh, zij zijn wel, willen wel, maar je merkt gewoon dat bijvoorbeeld de vader een nukkig iemand is en die vindt maar van, ja, het moet op mijn manier.
Ja.
En heeft ook niet de capaciteiten, ja, dat klinkt heel rottig, maar dat hij ook niet, je kan het dan over bewustzijn hebben, maar misschien wel de capaciteiten niet heeft, omdat hij zelf issues heeft. Of hoe ga je daarmee over?
Ja, ik moet zeggen, ik heb het niet heel vaak, hè, maar ik heb het wel eens gehad natuurlijk.
Ja,
kijk,
ja.
Dat is ook wel een stukje voorfase, dat je echt dat benoemt van, joh, ik verwacht van je.
Want dat is eigenlijk de werkwijze, is dat de eerste fase. Dus dat is de voorfase, jij gaat eerst een keer uitkristalliseren.
Exact,
gaat dit werken of niet?
Ja, dus ik vraag ook gewoon echt, sta je open voor nieuwe tools, hè, om dat te gaan proberen? En ben je bereid om dingen anders aan te gaan pakken dan dat je nu doet?
Ja.
Dus dat is al een startvraag vooraf. Nou, en als, dat merk je natuurlijk ook wel een beetje. Je kunt dat nooit helemaal filteren. Dus ik heb ook wel eens gehad dat ouders, of dat ze zeggen, ja, ik doe dat, maar het werkt niet. Hè? Maar dat ze dan eigenlijk na één keer proberen, dat ze denken, ja, nee, dit vind ik moeilijk. Even wat er dan gebeurt intern, dit vind ik moeilijk, dus het werkt niet. Hè? Want dat is dan makkelijk om te zeggen van, de tool werkt niet. En wat ik vaak zie, is dat daar nog een stukje achter zit. Hè? Dus dat het toch ook wel vaak te maken heeft met wat voor opvoeding heeft die vader, laten we even die nukkige vader dan zelf gehad. Dus heeft hij zich eigenlijk gezien en gehoord gevoeld door zijn ouders? Heeft hij wel eens van zijn eigen ouders gehoord van, joh, ja, je mag gewoon verdrietig zijn of je mag boos zijn. Hè? Je hoeft niet altijd jongetjes huilen niet of wat dan ook te doen. En door dat soort dingen uit te vragen, en dat is ook een sessie in de ouderschapsschool, dus het programma dat ik aanbied, omdat dat wel, het is mooi dat je het benoemt, een heel belangrijk onderdeel is. Dat je je als ouder bewust bent van, hey, wat is eigenlijk mijn referentiekader? Dus hoe ga ik de opvoeding, hoe ben ik het ouderschap eigenlijk gestart? Ja, en dan kom je natuurlijk bij een veel grotere vraag. Wat ik zie is dat wij als mensen, als ouders, heel erg, ja, onvoorbereid het ouderschap ingaan. Dus ja, je denkt volgens mij van oké, je hebt een partner of niet, net hoe het gaat.
Ja, nee, het is
maar
wel zo.
Je wil graag een kind. Maar wat daar allemaal bij komt kijken qua innerlijk werk, qua spiegels die je voorgehouden worden, qua uitdaging, wat het met zich meebrengt. Ja, volgens mij heb je als leek, om het zo maar even te zeggen, werk qua geen idee. En daar zit ook dat stukje bij, dat kinderen natuurlijk ons enorm spiegelen in wat wij nog lastig vinden, wat wij nog hebben aan te kijken. Dus om op jouw vraag terug te komen, hè, ik ga eigenlijk nooit tegen iemand zeggen van ja, je doet het verkeerd of het is jouw schuld dat het niet lukt, want dat is niet zo. Maar ik ga wel de ouder dan helpen om even een laagje af te pellen eigenlijk, waardoor je daar wel weer bij kunt. Ja. Want dat is dan nodig.
Je benoemde net een programma wat je aanbiedt. Is dat een onderdeel van je werkwijze of is dat iets wat je apart daarnaast doet?
Dat is nu zeg maar de werkwijze. Dus
eerst heb je het voordeel en dan hoe gaat zoiets in hoe gaat het programma eigenlijk?
Ja. Je spreekt natuurlijk mensen, die komen dan bij mij en die zeggen van joh, ik wil wat meer informatie of ik merk toch dat het ouderschap best wel heel erg pittig voor me is. Dan komt die voorfase van joh, wat ervaar je dan? Waar loop je tegenaan? Ook voor mij om te kijken, wat is die vraag dan? Kijk, als iemand tegen mij zegt, ik heb twee pubers van 16 en 18, dan verwijs ik door, want dat is gewoon niet waar het programma op is ingericht. Hè? Dus dat zijn belangrijke dingen. En we hebben het natuurlijk daar net eerder over gehad. De afgelopen 10 jaar heb ik kindercoaching gedaan, oudercoaching gedaan, de 1-op-1 coaching, van alles en nog wat. En daarin ook heel erg kunnen zien van wat werkt nou wel en wat werkt nou niet. Dus waar zijn ouders echt bij gebaat en wat is eigenlijk die korte weg naar ontspannen ouderschap. En dat is wat je dus in het programma van de ouderschapsschool vindt. Dus waarin ik eigenlijk ouders in 5 sessies begeleid naar alles wat voor mij zeg maar al vanzelfsprekend is. Ja. Hè? Dus dat je weet hoe het op planeet kind werkt, hoe het op planeet ouder werkt. Maar ook hoe je je kind in een meewerkmodus kunt krijgen. En dus echt wel de praktische kant van het opvoeden. Dus dat je geen strijd hebt bij het aankleden 's ochtends, bij het ontbijt over, ik wil geen muesli, terwijl muesli zijn lievelingseten is. Bij wijze van spreken, als ouder denkt, maar je moet wel eten. Hè? Dus doe je dan? Ja. Maar ook als je haast hebt of als er ruzietjes zijn tussen je kind, dat je het gevoel hebt dat je een soort politieagent in je eigen huis bent. Eigenlijk heel dat scala van praktische opvoeduitdaging komt in het ouderschap, in de ouderschapsschool naar voren. Plus dus een stukje van, hoe zit dat dan als het wat moeilijker wordt? Of als je denkt van ik voel je wat weerstand. En dat gaat natuurlijk veel meer over het innerlijk werk. Wat heb je meegekregen? Wat is je eigen referentiekader? En dat is natuurlijk ook een heel groot gedeelte wat gaat over emoties reguleren en de hele innerlijke wereld van kinderen, maar ook van ouders. Want er gebeurt nogal wat natuurlijk qua interactie in het ouderschap.
Dus ondertussen ben je eigenlijk ook een therapie, weet ik niet, een therapeut, vind ik altijd een beetje overdreven. Maar in ieder geval, je begeleidt de ouders, maar daarin komen ook verschillende aspecten van hun eigen innerlijke persoonlijkheid naar voren.
Ja, want dat zit gewoon, dat raakt elkaar gewoon heel erg. En dat
wel lastig.
Ja, het is ook wel lastig.
En leuk ook.
Ja, het is lastig en leuk inderdaad. Want het ene deel zit heel erg, en dan moet ik het even proberen overzichtelijk te vertellen, over zeg maar de ontwikkeling van een kind. Dus bijvoorbeeld het eten, het avondeten. Kinderen tussen 1,5 en 6, die zitten in een selectief eetfase. Maar als ouder weet je dat gewoon heel vaak niet. Dus dan denk je, hoezo eet mijn kind in 1 keer niet meer? Terwijl het daarvoor makkelijker eten was. En dan gaan we als ouder heel erg pushen. Ja, maar je lust het wel. Proef nou even. Ik heb zo mijn best gedaan.
Wel de eerste gedachte die je krijgt.
Ja,
dan ook, hè?
Ja. En dat is logisch. Want je snapt het niet als ouder. Je denkt, hoezo eet mijn kind in 1 keer veel minder? Dit was toch je lievelingseten? Terwijl het een hele normale, lees precies volgens het boekje ontwikkeling is van kinderen tussen 1,5 en 6 jaar. Dus als je als ouder weet van wat gebeurt hier nou? Waarom eet mijn kind in 1 keer meer? Waarom eet hij wel gebakken aardappeltjes, maar geen gekookte aardappelen? En wat kan ik als ouder doen om te zorgen dat mijn kind leert proeven? Want proeven is helemaal niet alleen met je mond. Dat doen kinderen op 10 andere manieren. Maar als ouder heb je geen idee. Dat is een voorbeeld waarvan het ouderschap gewoon heel veel makkelijker kan worden als je dat weet. Dus dat je gewoon weet, zo zit het met dat eten. Dus ik hoef geen energie te verspillen aan overtuigen, ratio, proeven. Snap je wat ik bedoel?
Dus je moet begrijpen wat het kind eigenlijk waarom.
Ja,
waarom, wat de reden is.
Ja, waarom doet je kind wat hij doet? Ja, en ik weet dat vanuit mijn achtergrond. Maar ik vind eigenlijk,
wat is dan de reden?
Ja, dat is die eetontwikkeling.
Ja, ja. Wel grappig. Dat zijn hele simpele dingen.
Ja, ja.
Tools, zoals jij het mooi benoemt op je website. Je hebt een hele rugzak met tools.
Ik wil even een vraag aan jou stellen. Wat denk je dat proeven is voor een kind? Hoe denk je dat dat werkt?
ja, volgens mij is het een sensatie voor een kind dat die proeft iets.
Ja.
En dat het dus een beleving is van oké, ik vind het fijn of niet.
Ja.
En punt.
Dus ik vind het lekker, dus proeven met je mond.
Ja.
Ja.
Nou. Maar er komt natuurlijk ook emotie bij kijken. Mm-hmm. Die waarschijnlijk op het moment dat er zoveel emoties komen, dat soms ook de smaak kan wisselen of ze daar zin in hebben, ja of nee. Ja. Maar dat is dan meer een invulling die ik eraan geef. Om, ja. Maar was ook gerelateerd natuurlijk aan alles wat ik heb gelezen en zo.
Ja. Nou ja, die emoties die zijn er sowieso. Hè? Want die kinderen die ervaren van alles. Ja. Maar dat proeven, dit zegt eigenlijk 9 van de 10 ouders. Dus ja, proeven is gewoon voor mij een hapje in je mond nemen. En dan of doorslikken of in ieder geval proeven hoe de smaak is. Dat vinden wij als volwassenen.
Sterker nog, ik denk dat heel veel mensen nog ineens echt goed proeven.
Nee.
Want als je dat gaat doen, dan neem je nooit meer een roze koek.
Nee, dan denk je niet.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Dan denk je wel roze koek.
Ja. Maar ga door. Ja.
Nou, kijk, en als je naar kinderen kijkt, wij denken dat proeven dus iets in je mond stoppen is en doorslikken. Want dan denken wij, ja, nu heb je geproefd. Nu vind ik het rechtvaardig omdat je kan zeggen van ik vind het niet lekker. Maar dat is dus niet zo bij kinderen. Kinderen die proeven door naar eten te kijken, door in de supermarkt te praten over eten, door het te mogen aanraken, door eraan te mogen ruiken, door het te mogen voelen, hè, van hoe voelt dit. Maar ook op het bordje accepteren van eten is proeven voor kinderen. Dus als je als ouder weet van oké, dus als ik alleen maar tegen mijn kind ga zeggen van nou, kom op. En dan, je kunt het niet zien natuurlijk, maar met zo'n lepeltje steeds dichter naar het mondje. Zo van, ja, kom op, even proeven. En zo'n kind denkt alleen maar,
en vaak ook nog zitten ze zoiets van, oh, de tijd begint ook
precies.
Al te dringen.
Ja, en kinderen denken alleen maar, doei, mond dicht. Want hoe meer wij gaan pushen, hoe meer weerstand zo'n kind voelt. Hè? Want zij snappen ook wel, niemand gaat mij dwingen om die hap in mijn mond te hebben en door te slikken. Dus daar dicht je totaal buiten je cirkel van invloed als ouder. Terwijl, als jij weet als ouder van oké, mijn kind proeft dus door het op zijn bordje te accepteren, maar ook door te helpen met koken. Dus als je zegt, joh, we gaan vandaag broccoli maken, wil jij even helpen snijden? En dan zegt zo'n kind, kinderen vinden het heel leuk, hè, om mee te mogen helpen met pap en mama, vinden ze super interessant. Dan is dat snijden van die broccoli al een proefmoment en is dus, zeg maar, de kennismaking met dat eten is veel makkelijker. Want het is zo dat kinderen in die selectieve eetfase wel, moet ik even nadenken, wel 10 tot 15 proefmomenten nodig hebben voordat zij denken van oké, dit voelt veilig, dit voelt vertrouwd, dit vind ik comfortabel genoeg om te eten. Dus als je als ouder weet hoe je die 10 tot 15 keer op een positieve manier kunt helpen stimuleren proeven, dan heb jij geen strijd. Terwijl als jij blijft pushen met die lepel en blijft zeggen, nou kom op, waarom eet je nou niet op logica van, hè, dit vind je vindt toch courgette pasta ook lekker, dus waarom eet je dan geen courgette? Ja. Kinderen denken echt, waar heb jij het over? Want courgette is geen courgettepasta. Dat denken zij ook echt. Dat voor kinderen is dat gewoon niet zo. Dat is een ander hokje. Snap je? Dus het gaat heel erg over je kind begrijpen. Waar gaat je kind doorheen? En daarop kunnen aansluiten. Zodat je geen ruis krijgt en daardoor in de strijd vervalt.
Maar dat is ook een soort, want je zegt wel coaching, maar het is echt wel trainen ook van ander soort gedrag.
Ja. Nou ja, en gewoon dat ik denk, eigenlijk vind ik oprecht dat als je ouder wordt, dat je dit gewoon zou moeten krijgen op een manier. Hè? Want we hebben nu natuurlijk kraamzorg. Dus een kraamverpleegkundige. En die leert je luiers verschonen. En die leert om de 2 uur moet je kindje voeden.
Ja.
Maar ook superbelangrijk. Hè? Dat bedoel ik niet. Alleen het hele andere stuk. Qua sociaal-emotionele ontwikkeling. Eetontwikkeling. Je kind zelf leren slapen. Nou, daar kan ik ook echt uren over praten hoe dat gaat. Hè? Waarom kinderen blijven roepen. Als ze of uit bed blijven komen. Of niet zelf in slaap kunnen vallen. Is allemaal aangeleerd. Doordat wij als ouder gewoon vaak niet goed genoeg begrijpen van hey, waarom doet ons kind wat hij doet. Dus het zit heel vaak op verspillen ouders aan de verkeerde dingen energie. Terwijl het ook gewoon zoveel makkelijker kan als je weet wat er in de ontwikkeling van zo'n kind gebeurt.
Hoe lang doe je dit nu?
Ja, 10 jaar.
10 jaar. Ja. En zie je ook een bepaalde ontwikkeling, positief of negatief eigenlijk, van meer ouders die daar problemen mee hebben? Of dat het vluchtiger wordt? Of
ja, ik vind dat een beetje dubbel. Want ik zie enerzijds een hele grote groep ouders die veel bewuster met het ouderschap omgaan. Dus die echt zoiets hebben van, ja, ik wil mijn kind zien. Ik wil meer tijd met mijn kind doorbrengen. Mijn kind beter begrijpen. En tegelijkertijd zie ik ook een groep ouders die eigenlijk ik noem dat een beetje de rode loper ouder, zeg maar. Dus de ouder die alle hobbels uit de weg van het kind wil halen. En dat vind ik ook wel een beetje een zorgelijke ontwikkeling. Want dan denk ik, ja, dat is nou ook weer niet wat ik versta onder ouderschap waarmee je eigenlijk een evenwichtige volwassene creëert. Want ja, kinderen moeten juist door die emotie heen gaan. Hè?
Begeleiden is een betere...
Begeleiden, ja. En dan kom je natuurlijk meer... We hebben het net heel erg gehad over de praktische dingen. Dus eten, sokken in de wasmachine. En dan kom je eigenlijk nu bij het stukje de binnenwereld, de emoties van kinderen. En dan zie ik dat wij als ouder heel erg comfortabel zijn met een blij kind. Want dan denken we... Yes, ik doe het toch goed. Hè? Dus een soort schouderklopje naar jezelf. Van yes, mijn kind is vrolijk, mijn kind is blij. Mijn kind doet het goed op de opvang. Nou, mijn kind is weinig boos of verdrietig. Terwijl alle vier die basisemoties, bang, blij, boos en bedroefd, ja, die zijn gewoon even belangrijk. Het is niet zo dat blij beter is dan boos of bedroefd. Ja. Snap je? Dus dat is ook als ouder zijn een balans vinden en daar comfortabel mee leren zijn. En daar heb je natuurlijk ook weer heel veel tools voor. Van ja, hoe doe je dat dan? En wat doe je dan als je kind boos of verdrietig? En wat is dan normaal? En wanneer wordt het wel iets wat aandacht nodig heeft?
En dit is als het ware, dan heb je die voorfase gehad, dan heb je, dit is al als het ware de training die je, of de begeleiding die je
programma,
geeft.
Programma, ja.
Ja, het programma. Ja,
dus eigenlijk wat wij, kijk, nu gaan we een beetje van hot naar her. Dus hebben we het over de ochtendspits met de sokken aandoen, net over het avondeten, naar bed brengen en nu weer over de emoties. Maar dat programma is natuurlijk helemaal opgebouwd op een manier zodat het gedoseerd is voor jou als ouder. Zodat ik je ook echt in stappen meeneem van oké, zo werkt het, dit is wat je kunt doen en... Ja, het zijn allemaal die situaties die we gewoon allemaal herkennen. Hè? Ja. En dat is ook om op jouw vraag van net terug te komen. Van joh, wat zie je gebeuren? Ja, vroeger had je gewoon, denk ik, dat het opvoeden veel meer door iedereen samen werd gedaan. Dus opa en oma die hielpen, de buurvrouw. Hè, kon je even aanbellen als je even een boodschap moest doen of wat dan ook. Ja, en nu, het is natuurlijk heel individualistisch. Ja, ik kom er even niet uit. Nou, dat.
Heb ik meestal.
Ja, nou, nu heb ik
hem. Luister maar naar
jij helpt mij. Nee, ga ik doen. Waardoor je denk ik ook, of denk ik, weet ik wel zeker, als ouder heel snel kunt denken van... Oh jeetje, ja, op Instagram en Facebook ziet het er allemaal zo gezellig uit bij die andere ouders. En bij mij is het alleen maar gedoe. Is niet zo.
Is ook nep.
Ja, allemaal nep. Ja. Alleen we worden wel een beetje gek gemaakt. Hè? Dus iedere ouder loopt in grote lijnen tegen dezelfde opvoeduitdagingen aan. Dat kan ik op een papiertje geven aan je. Dus ik denk dat het heel erg goed is om daar ook wat, wat openheid over te creëren.
Nee, mooi.
Ja.
Ja, dankjewel. Kijk, we zitten... ik probeer altijd bepaalde woorden te werken. Wat is je werkwijze? En dat is altijd best wel lastig om dat uit te kristalliseren. Aangezien elke keer wanneer er natuurlijk een andere ouder hier binnenkomt... is die werkwijze, wordt aangepast aan die ouder. Maar wat ik wel hoor in jouw verhaal is eigenlijk... en wat ik eigenlijk ook wel vind... we worden voorbereid op de economie. We worden voorbereid als kind op dat. Ja. En je leert allemaal dingen. Maar op het moment dat je ouderschap hebt... dan zou het eigenlijk ook heel logisch zijn... dat daar een bepaalde soort cursus... zoals jij je programma hebt geschreven... dat je daar lesmateriaal van komt. Dat ouders gewoon één keer per week... voor die 9 maanden... ze zullen heus niet altijd kunnen op een gegeven moment. Dat merk je nu zelf ook. Op een gegeven moment word je toch minder mobiel en zo. Maar dat je bijvoorbeeld een half jaar, elke week... gewoon een uur gaat praten van oké, wat houdt dat nou in? Want ik stel net al een paar vragen... en jij stelt mij letterlijke vragen... en ik geef ook een antwoord wat je al had verwacht.
Ja, ik had hem al verwacht,
Nou, ik speel ook mooi mee. Maar net, je zegt al bepaalde dingen... waar ik al direct denk van, nou, ik zou zo reageren.
Ja.
En dan heb ik natuurlijk ook zelf van... ik heb een stiefdochter... En dan heb ik ook op bepaalde dingen dat ik achteraf dacht van... oh, dat heb ik helemaal niet begrepen waarom zij zong bijvoorbeeld op een gegeven moment. En dat ik dacht van, ja, nou stoppen met zingen.
Ja.
Maar er was eigenlijk een soort van, joh, ik ben hier ook. Ja. En et cetera. En na de hand heb je dat allemaal geanalyseerd. Maar ja, dat is wel iets waar je natuurlijk... Ja. Wat ik zonde vind.
Snap ik.
Dat vind ik vooral zonde. Dat, want als ik er natuurlijk wel daar meer tijd bewust tijd aan had besteed... dan had ik het niet. Dan was ik daar veel anders mee overweg gegaan.
Ja. Dit vind ik heel mooi wat jij zegt. Hè? Want ik hoor je ook zeggen van... joh, daar is gewoon één keer in de zoveel tijd over praten of in geschoold worden. Ja. En dat zou een supermooie manier zijn. Tegelijkertijd zijn ouders natuurlijk heel erg druk. Hebben we 100 ballen in de lucht te houden. Dus ik denk eigenlijk dat je niet eens... tenminste, als ik naar mijn programma kijk... Dat kost je geen weken of maanden. Dat kost je gewoon. Hè, die sessies zijn eigenlijk zo praktisch opgebouwd. Dus ik heb het helemaal. Ja, ik kan hier natuurlijk 10 uur met jou aan tafel gaan zitten en hier over praten. 20 uur lukt ook.
Ik wilde net een beetje je werkwijze, maar ik had al door van
precies. Dus het is gewoon allemaal heel bondig dat je als ouder gewoon weet: oh ja, dit zijn de belangrijkste dingen. Dus als je daar.
Hoe lang ongeveer?
Nou, laten we zeggen dat je daar een maand, zeg maar.
Vier keer.
Iedere dag.
Oh, oké. Okay.
een uurtje de tijd voor neemt. Of om de dag een uurtje, hè, met zo'n filmpje. Het zijn allemaal filmpjes van 10 minuten, 15 minuten. Dus het is allemaal gewoon al voor je voorgekauwd. Dus ik deel alleen de essentiële belangrijke dingen met je. En dan ben je eigenlijk voorbereid. Hè. Dus dan heb je al die basiskennis die het ouderschap gewoon heel erg makkelijk gaat maken. Die heb je dan, zonder dat je daar verder heel veel ergens naartoe moet of erover moet praten. Want ja, dat is ook iets wat voor ouders toch veel extra energie kost. Terwijl het enige wat ik van ouders eigenlijk vraag is de wil om dingen anders te doen. Als je merkt van oké, ik wil meer ontspannen ouderschap vanuit plezier. Ja, en om open te staan voor die inzichten, voor die kennis en die tools, that's it. En dan daarna kun je het gaan toepassen, kun je het gaan trainen. Maar het is niet dat je daar jaren of maanden, zelfs niet eens weken, tijd mee kwijt bent. En ik vind het mooi wat jij zegt, want wat mij dus heel erg fascineert, voor veel makkelijkere dingen in het leven laten we ons uitgebreid scholen. Dus als we een hond kopen of een puppy, ja, dan denken we...
Ja. Ja, nou, dat vind ik een heel goed voorbeeld.
Ik ga nu dus echt even naar puppycursus. Ja. Want ik moet wel een hond groot brengen, denk je dan. Ja, en dat vind ik zo bijzonder. Dus dan gaan we inderdaad 6, weet ik hoeveel weken dat is, gaan we dan naar puppycursus in de regen, door de storm. Hij kan zitten, ja. Hij luistert. Want stel je voor dat we de regie over de hond kwijtraken. Ja, nee, dat willen we echt niet. Als we moeten leren autorijden, hè, gaan we rijlessen, stap voor stap alles opbouwen. Nou, natuurlijk ook super belangrijk, super waardevol. Maar waarom gaan we dan in het ouderschap? Ja, gaan we daar zo onvoorbereid in? Want het is gewoon een super grote verantwoordelijkheid om een kindje groot te brengen. Omdat daar van alles bij komt kijken. Dus ontwikkelingspsychologie, de spiegel die je kind voorhoudt, ja. Time management, je eigen emoties kunnen reguleren. Want kinderen drukken natuurlijk heel erg op onze knoppen waarvan ze weten, hey, maar daarmee zit papa of mama binnen 3 seconden op de kast. Dus dan denk ik, ja, hoe raar is het dat wij ons daar niet op voorbereiden als ouders? En dus ook de lat gigantisch hoog leggen. Want daardoor denk je van, ja, ik doe dit er wel even bij. Hè? Dus ik doe dit naast mijn werk, naast mijn sociaal leven, naast het huishouden, naast alles. Ja, en zo werkt het gewoon niet. Want het is gewoon best wel met vlagen ingewikkeld om zo'n kind te begrijpen. Van, ja, waarom gaat hij nou zingen? Of waarom maakt hij nou zo'n drama over die sokken? En wat kun je dan als ouder doen? Ja. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik begrijp helemaal.
Ja, dus dat fascineert mij gewoon. Dan denk ik, wat bijzonder dat we dat zo in onze maatschappij doen.
Ja, bijzonder is een net woord. Hoor.
Ja, en daarom ben ik natuurlijk
ook... heel wat andere woorden voor
te zinnen. Ja. Nou, en daarom ben ik natuurlijk ook zo'n fan van de ouders die ik mag ondersteunen. Want dan denk ik, ja, dat deel ik. Hè. De drive eigenlijk om het ouderschap gewoon... hoe zeg je dat? De aandacht te geven die het verdient.
Ja, en ook voor jezelf trouwens. Als
ook
ik
voor
zo
jezelf.
Begrijp,
ja, maar ook
het maakt gewoon... het veel leuker. En als ik jou zo enthousiast over het ouderschap zie. Ja. Al zit iemand op 80% van hoe jij het ervaart. Dan heb je al een leuke beleving.
Ja, en weet je, het is ook niet iets onbelangrijks of zo. En ik denk dat we dat ook wel met z'n allen meer mogen gaan zien. Dat iedere dag die je nu met je kind hebt. Uiteindelijk zit het niet in de zomervakanties of de weekendjes weg. Hè? Want dan zijn we allemaal ontspannen, hebben we geen deadlines. Kan je zelf met je op je bedje aan het zwembad gaan liggen, bij wijze van spreken. Het zit hem veel meer in de dagelijkse interactie met je kind. Dat zijn de dingen die jouw kind later herinnert. Van, oh ja, als papa thuis kwam, was het dan gezellig of was het dan eigenlijk een beetje gespannen? Of als mama mij 's ochtends moest aankleden, ja, was het dan... nu zijn we natuurlijk wel, het kan ook andersom. Maar net, het zijn de kleine dingen, hoe was de sfeer aan tafel? Hè? Wat deden we op de zondagmiddag? Dat zijn de dingen die bepalend zijn voor hoe jouw kind naar zijn jeugd kijkt. Maar ook hoe het zichzelf vormt. Want eigenlijk... de interactie die je nu iedere dag met je kind hebt, is gewoon bepalend voor alles. Voor zijn zelfvertrouwen, voor zijn wereldbeeld, voor de manier waarop hij zichzelf gaat zien. Want als jij heel de dag toch een soort conflictje, gedoetje hebt met je ouder, ja, dat doet wel iets met je zelfbeeld. Ja. En dat vind ik ook echt dat we daar ons bewuster van mogen zijn.
Ja. Ja. Ik vraag, je zei net een uurtje per dag of om de dag voor een maand. Hoe vaak zie je dan de ouders echt...
Ja,
fysiek?
Nou, het is een online, die 5 sessies is een online programma, wat ouders dus in hun eigen tempo kunnen doorlopen. Okay. Dus dat kunnen ze doen als ze aan het wandelen zijn. Hè. Dan kunnen ze het luisteren, eigenlijk meer als een podcast. Maar ze kunnen het ook 's avonds op de bank doen of in de pauze op hun werk, net wat ze fijn vinden. Dat zijn die 5 sessies. En vervolgens hebben we eigenlijk 6 maanden coaching op maat. In een Q&A. Dus dan zit je met een groep gelijkgestemde ouders, waarin ik dus echt op maat met je meedenk. Maar waarin je eigenlijk ook dingen die je dus leert in de sessies, dat je denkt, oh ja, maar hoe doe ik dan dit? Of ik heb meerdere kinderen en hoe moet ik dat dan aanpakken? Of mijn ene kind is 3 en mijn andere kind is 6. Hoe werkt dat dan? Dus dan ga ik echt die vertaalslag maken van hoe dat binnen jouw gezin werkt. Dus dat is eigenlijk de samensmelting. Dus je hebt dan nogmaals die 5 sessies die je zelf doorloopt. Heel praktisch, gewoon echt die bijna basiskennis die ieder ouder zou moeten hebben in mijn optiek. En daarna de 6 maanden begeleiding op maat, waarin ik dus echt ga meedenken van, maar zo werkt het binnen jouw gezin. Ja.
Maar dan heb je natuurlijk ook die andere ouders, dan kun je ook ervaringen met elkaar delen. Dus je bent ook beter voorbereid op situaties die je zelf nog niet hebt gehad.
Klopt, want weet je, wat er niet is, dat kun je ook niet vragen. Hè? Dus wat je, als jouw kind bijvoorbeeld, als jij 2 kinderen hebt van 1 en 3, en je hoort een vraag van een andere ouder van 4, met een kind van 4 of 5, dan weet je dat al. Dus dat is ook wel wat ik heel veel terugkrijg van ouders, dat ze zeggen van, wat fijn om van elkaar te horen waar je tegenaan loopt. Ook het gevoel van, ik ben niet de enige. Want ik geloof ook dat dat gewoon heel erg belangrijk is in het ouderschap. Ja, en je leert natuurlijk ook van elkaars vragen. Dus dat is gaat 2 kanten op.
Maar betekent wel dat ouders hier uit de buurt komen? Of komen ze ook?
Nee, het is online. Dus het is echt, ik heb zelfs klanten uit Ibiza of uit Turkije heb ik een klant gehad. Dus het is echt gewoon, ja.
Maar dan in een groep, hoe werkt dat ook online?
Via Zoom. Ja, dus het is een Q&A. Ja. Dus we hebben vaste momenten dat we inbellen met de ouders.
Ja, dat heb ik ook. Ja, okay.
Ja, dat is nooit een hele grote groep.
Question dus and moet, answer.
Ja, exact. Ja, dus je moet een beetje. Ja. Ja,
voor mij is duidelijk.
Ja, exact. Nee, goed dat je hem even benoemt. Nee, dus je moet denken, zeg maar, een groep van maximaal 10 ouders die in een Q&A samenkomen. En daarna hebben we ook alle tijd. Hè. Ik zit niet met mijn horloge of met mijn klok van, oh jongens, hup, vaart erop, helemaal niet. Dus ouders mogen het aangeven als ze zeggen van, joh, ik moet dadelijk naar een afspraak, mag ik even eerst? Of juist niet, dus daar houden we gewoon rekening mee. Maar je bent, je kunt altijd instappen. Dus niet zo dat je uit de buurt van Den Bosch moet komen of Brabant om deel te kunnen nemen. Dat, ja, dat is ook wel een bewuste keuze, hoor. Want dat natuurlijk voorheen wel, hè, met de 1-op-1 coach. En toen dacht ik, ja, ook zonde, want dan sprak ik een vader of een moeder uit Groningen, bij wijze van spreken. Dan zei ik, ja, het wordt toch een beetje ingewikkeld om dan 1-op-1.
Daarom,
ja. Dus toen dacht ik, wil het breder. En dat is ook wel.
Ik wilde nog even duidelijk dat het via online gaat. Dus in principe dat het ook qua reistijd en zo ook eigenlijk heel veel tijd scheelt.
Ja, dus het is heel erg, ook wel heel praktisch. Omdat we als ouders toch een drukke agenda hebben.
Nu wilde ik even terug in het begin van de podcast. Toen benoemde je dat dat er toch heel veel protocollen zijn er op een bepaalde manier gewerkt wordt of moet worden. Mm-hmm. En dat jij daarvan af bent gestapt omdat dit beter werkt. Als ik gewoon daarna zou kijken, hè, want de protocollen werken dus af en toe niet hè, op de juiste manier. Want wat anders zou er wel een cursus zijn voor ouders. Mm-hmm. Hè? Hoe zou dat nou komen dan? Denk je? Dat die protocollen toch gevolgd blijven worden terwijl er zoveel haken en ogen aan zitten. Is dat hoe?
Ja, dat vind ik een grote vraag wel. Wat ik.
Als je het heel klein maakt, zeg maar van. Ja. Wat houdt het tegen? Misschien is dat er gewoon letterlijk. Wat houdt het tegen?
Ja, als je echt, denk ik, kijkt naar die grotere. Maar dat is echt complexere problematieken wel. Dat is niet de hoek waar ik in zit. Dus dat is echt wel even belangrijk.
Goed, ja.
Maar dan, wat ik heel vaak hoor, is dat organisaties langs elkaar heen werken. Hè. Dus Jantje, die houdt zich bezig met de uitdaging op school. Suzanne, die is bezig met de interactie thuis, bij wijze van spreken. En weer iemand anders, die richt zich op de BSO. Maar dat gaat eigenlijk allemaal langs elkaar heen. Dus ik denk dat het daar misgaat. En waarom dat via die manieren blijft gebeuren. Ja, ik denk ook omdat we gewoon nog niet ons genoeg bewust zijn van hoe het binnenin een kind werkt. Dus dat we toch heel veel vanuit volwassen bril naar kinderen kijken. En dus ook heel snel geneigd zijn om te denken van, als er iets is, bij wijze van spreken op school. Dus een kind die hangt heel de dag de clown uit. Ik zeg maar even iets. Hè? Ja. En die zit heel de tijd grappig te doen en geintjes uit te halen. Ja, dat is heel vaak beschermgedrag. Dus het is gedrag van een kind. Ik noem dat beschermgedrag. Waarmee je het eigenlijk een kwetsbaar stukje van zichzelf wil beschermen. Want grappig doen, de clown uithangen, is vaak veiliger dan laten zien van, oh, ik voel me eigenlijk een beetje verdrietig of een beetje bang, of ik vind het spannend, of ik vind rekenen heel erg moeilijk, of whatever het dan ook is. En wat ik gewoon heel vaak mis zie gaan, is dat we heel erg gaan reageren op het gedrag. Dus dat in dit geval het clowntje. En dan komt dat cliché van alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus als wij het clowntje heel veel aandacht gaan geven, dan wordt het clowntje groter. Terwijl als wij die vertaalslag kunnen gaan maken van, hey, wat zit er nou eigenlijk achter? Waarom doet hij dat de hele tijd? Of zij, waarom is hij de hele tijd, als hij eigenlijk stil moet zitten in de kring, grappen gaan doen? Of gaat hij zijn tong uitsteken of gekke geluidjes maken? Wat gebeurt daar? Dus echt in de verbinding met het kind, dus achter het gedrag kijken. Ja, dan kun je naar de kern en kun je zo'n kindje gaan helpen. Snap je wat ik bedoel?
Ja,
dus
dat
is echt wel, denk ik, ja, wat we anders mogen gaan aanpakken. Plus dat ik ook wel vaak zie dat als er thuis dus iets is, hè, dus nu heb ik het op school, het clowneske gedrag, maar als er thuis iets is waarvan je als ouder denkt, oh ja, nee, mijn kind luistert niet of heeft heel veel driftbuien of scheldt mij heel de dag uit. Ja, dat we dan toch ook wel vaak denken, ja, maar dan moet mijn kind maar met een psycholoog gaan praten. Of naar een speltherapeut. En ik zeg niet dat psycholoog en speltherapeuten niet goed zijn, want die doen fantastisch werk. Alleen heel vaak zit het dan ook in de interactie tussen jou als ouder en het kind. Dus ik geloof ook heel erg van, ja, ga altijd eerst kijken wat je als ouder kunt doen. Dus hoe is jouw communicatie? Waarom triggert gedrag jou zo? Wat kun je zelf op een andere manier gaan doen? Schreeuw jezelf misschien veel? Hè? Of ben je zelf heel erg controlebehoeftig waardoor jouw kind dit doet? Ik zeg maar even een paar dingen. Maar ik denk dat we dat andersom mogen gaan doen. Dus eerst bij jezelf kijken van oké, wat kan ik doen? En dan nog kijken wat er overblijft wat eventueel van het kind is. Maar niet altijd meteen, oh, mijn kind luistert niet, mijn kind heeft een probleem, dus die moet dat dan maar gaan fixen.
Dus eigenlijk het innerlijk werk wat de ouder zelf moet doen, dat komt eerst.
Ja.
En stel dat ze dan niet bereid zijn, ja, dan heb je mezelf een probleem.
Ja, maar dat is natuurlijk met alles zo in het leven. Ja. Weet je, als je niet, als je niet bereid bent innerlijk werk te doen, dus als je wil afvallen, maar je denkt, ja, nee, ik heb geen zin om water te drinken en gezond te eten, ja, dan gaat er ook niks gebeuren. En dat is natuurlijk in het ouderschap ook. Ja, en dan ben je moe.
Ja,
en weet je, over dat innerlijk werk, dus soms is dat innerlijk werk bij ouders, maar soms is het ook gewoon de praktische handvaten.
Ja.
Dus inderdaad, waar we het net over hadden, van hè, beter begrijpen wat er op planeet Kind gebeurt. Zodat je niet heel de dag hoeft te zeggen, ja, als je nou niet komt, dan mag je straks geen snoepje. Of dan mag je niet op de iPad. Maar dat je gewoon weet, hoe kan ik eigenlijk mijn kind op een andere manier daarbij helpen. Dus het is echt 50-50. De ene keer is het gewoon dat je als ouder nog niet genoeg tools kindertaal weet, waarmee je het eigenlijk heel makkelijk kunt oplossen, die uitdaging. En de andere keer ligt het wat dieper en is het wat meer innerlijk werk, waar we het dus eerder over hadden, is mijn ervaring. Ja.
Ja, dankjewel.
Dus dat?
Ja. Nee, kijk, wij kijken altijd, dat hadden we ook al verteld, de vergeten groep is eigenlijk ontstaan tijdens de periode dat we bepaalde dingen allemaal niet mochten en dat wij het de kinderen vergaten. En eigenlijk de consequenties van hetgene wat we deden, wat eigenlijk ook wel slaat op hetgene wat we nu eigenlijk ook bespreken, dat we niet echt bewust ouderschap, dat we op dat moment niet echt bewust waren van, hey, hoe isoleren wij onze kinderen op dat moment en waar de gevolgen van. Dus daar zijn we heel vaak, vanuit die gedachte zijn we dit begonnen, van om eigenlijk, van hoe kun je de wereld eigenlijk een beetje veranderen, is toch de toekomst. En ja, heel rottig. Kijk, ik ben vorige week 50 geworden.
Mm.
En zou je
niet zeggen?
Nee, dank je.
Oh, nee, maar dat is gelijk.
Nee, maar dan realiseer je wel. Nee, maar dat realiseerden wij ook ons allebei. Zoiets van, ja, maar ja, goed, dat is de toekomst. En zij kunnen, als het ware, vanuit de basis kunnen zij veel meer veranderen dan wat ik kan. Want ik zit al in bepaalde patronen af en toe.
Ja.
Ook in mijn familie, in mijn rol, zeg maar, die ik speel in de familie. Om dat te veranderen, zeg maar, dat is heel altijd lastig. En dan zit je in een bepaalde patronen, zit je vast. Dus zo zijn wij ongeveer begonnen. Maar een van de dingen die mij altijd, en hoe jij het ook, die puppycursus, dat is echt een perfecte voorbeeld trouwens. Dat is, beter kan je het eigenlijk niet verwoorden, is dat ik altijd verbaasd ben dat iedereen kinderen krijgt, maar eigenlijk niet bij zichzelf nagaan van, nou, over 9 maanden is die er, of hij, zij, en dan?
Ja.
Dan gaan we maar gewoon wat doen.
We gaan het gewoon doen,
En ook op scholen, dat ze ook denken van, nou, nieuw kind, en de volgende.
Exact.
Maar niet van, hey, weet je wel, wat voor ouders zitten erachter? Ja. Hoe gaan zij om met kinderen, et cetera? En ook adviserende rol. Ja. Die adviserende rol in het onderwijs kan veel anders en veel beter, vind ik.
Ja, maar ik sluit me hier helemaal bij aan. Maar ook gewoon, dat vind ik ook zo fascinerend. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Dat wij dus bij kinderen af en toe dingen, een aanpak hebben waarvan je denkt, als je dit bij een volwassene zou doen, zou je echt denken koekoek.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, ik heb stage gelopen op een, dat was speciaal basisonderwijs. En er waren natuurlijk af en toe kinderen, net als op regulier onderwijs, die dan geen zin hadden, boos waren, een drift bij hadden, whatever. En dan was er een time-out stoel in die klas. Dus dat kind, dan werd er gewoon gezegd, ja, en nu ga jij 5 minuten of 10 minuten op de time-out stoel zitten. Nou, dan moest zo'n kind in de klas op die time-out stoel gaan zitten. Dus volle bak in zijn emotie, over iets gefrustreerd, boos, of dat nou op school gebeurd was, of dat er thuis iets was, hè, wat de emmer deed overlopen. Docent had geen idee. Het enige wat er dus gebeurde was dat het gedrag niet getolereerd werd en het kind dus op de time-out stoel moest. Nou, 15 minuten. Dan zat ik daarbij en dan dacht ik, het kind zat helemaal zichzelf op te vreten. Ja, je kan niet zien wat ik doe, maar hè, te wiebelen op die stoel en boos te worden. Je zag dat stoom uit zijn oren komen. En er werd eigenlijk daarna helemaal niet doorgepakt. Van joh, wat gebeurde er nou? Wat voelde je? Nou, er werd niks mee gedaan. Maar als je die vertaalslag maakt, zeg maar, naar ons als volwassenen. Stel je even voor, je werkt op een kantoor. En je doet iets wat je leidinggevende niet oké vindt. Dus je hebt de mail niet beantwoord zoals het moet. Of je hebt een conflict met je collega. En jouw leidinggevende zegt, zo, ga jij maar even op de time-out stoel zitten tussen al je collega's. Zonder dat er verder aan jou gevraagd wordt van, hé, wat speelt er eigenlijk? Voel je je wel gezien en gehoord? Of wat is er aan de hand?
Ja.
Ja, je lacht.
Ja, maar in Japan kan dat wel gebeuren, maar hier in Europa, in Nederland...
Nee, maar dat is toch heel gek dat wij dat bij kinderen wel doen. Ja, dus dat we denken, oké, we stappen gewoon over de emotie heen. We kijken ook eigenlijk niet echt naar wat er aan de hand is, maar we willen wel dat dat gedrag stopt, dus dan doen we een time-out stoel. Maar als je dus naar volwassenen kijkt, vinden we dat heel gek, want dan denken we, ja, nee, dat kan niet.
De letterlijke vergelijking wel, alleen merk ik wel vaak, want ik zit zelf in het bedrijfsleven, dat er, zeg maar, zonder te communiceren, wordt er een taak van jou afgepakt en zegt van, ja, maar jij hebt toen een fout gedaan.
Ja.
Dus eigenlijk is dat vergelijkbaar met hetgeen wat daar gebeurt. Ja. Het enige verschil is natuurlijk dat de ouder zegt, ja, maar hoes even.
Ja.
Dus krijg je daar een gesprek over. En zeker in Nederland, zeg maar, is dat helemaal.
Ja, kijk, die vaardigheid heb ik kinderen natuurlijk niet.
Nee, dat weet ik niet. Maar
dat vind ik dan ook, dan denk
die
ik...
Die kleineer je als het ware. Ja. Zoiets van, jij bent eigenlijk niet zoveel waard. Ja. Jij moet gewoon luisteren en je moet gewoon dat gaan doen.
Ja, en dat is nooit de intentie, hè, van wie dan ook. Van een ouder niet of van een juf of een meester niet. Alleen...
Dat vind ik al positief gedacht. Voor 20% soms twijfel ik eraan. Maar
weet je, laten we... Precies wat jij zegt, hè. Meestal is het niet de intentie. Nee. Maar dat is ook wel iets waar ik heel erg voor ben, om gewoon eens... En dan wordt dat snel in de hoek gezet van, ja, maar dan pamperen we kinderen. Ja, dat vind ik de grootste kolder. Want dan denk ik, nee, je helpt je kind zijn emoties reguleren. Hè? Door met hem te praten over wat gebeurt er. Ben je boos of ben je verdrietig? Waardoor kwam dat dan? En het werkt gewoon niet om over emoties heen te stappen. Nee. En dan maar op een time-out stoel te zetten of op de gang. Want ja, kinderen hebben werkelijk maar geen idee. Kinderen hebben ons nodig om te begrijpen wat er intern gebeurt. En die snappen het niet als wij zeggen, nou, leg nou eens even uit wat er aan de hand was. Nee. Kinderen denken echt, ja, weet ik niet. Ik was gewoon, ja, ik deed gewoon wat ik deed. Dus die hebben die hulp bij het begrijpen van, oké, ik voel en ik ervaar dat en daarom doe ik dit. Die link kunnen maken, daar hebben ze ons als ouders bij nodig. Ja. En dat is ook iets waarvan ik merk dat dat nog niet... Ja, dat we dat toch nog niet genoeg door hebben met elkaar.
Ja, maar ik vind het wel knap dat jij dan in principe dan je eigen koers bent gaan varen. Om gewoon te zeggen van oké, maar zo wil ik het doen. En zo werkt het ook. Want je hebt bewijs thuis. Je zegt ook van, je hebt ook al verteld van, je hebt een harmonisch gezinsleven.
Ja.
Waar je eigenlijk bijna nooit oplopende escalatie zet.
Ja.
Dus dat is ook hartstikke goed. Ja.
Kijk, en dat betekent niet dat mijn kind geen driftbui heeft, hè?
Nee,
ik bedoel, dat is dan ook vaak wat ouders denken van, oh, maar weet ik veel. Dat kind is dan toevallig heel makkelijk. Of ik heb mijn dochter heeft best wel een sterk eigen willetje. Weet heel goed wat ze wil. Ligt hier ook op de grond af en toe als ik nee zeg. Alleen ik weet wel, zeg maar, hoe ik de afslag kan nemen. Dus om weer met haar in de verbinding te komen. In plaats van dat ik van de regen een drup kom en na een half uur denk van, veeg mij maar op. Want het is allemaal gedoe en ze wil niks. Dus het zit er niet zozeer in het gedrag van het kind, denk ik. Want kinderen hebben gewoon kindgedrag. Daar horen driftbuien, ontwikkelingsfases, 2 is nee, hè, die we allemaal kennen, hoort er allemaal bij. Maar het gaat eigenlijk veel meer over, wat doe je als ouder en hoe ga je daarmee om? Ja. En wat werkt wel? Wat zit binnen je cirkel van invloed en wat werkt niet? En dat vooral ook niet doen. Daar gewoon geen energie aan verspillen. Maar dan moet je wel weten... Wat is? Ja, snap je?
En dan ga je naar Romy Thomas.
Ja, nou dan ben je welkom. Ja,
helaas.
Ik help je heel graag.
Zijn er nog specifieke onderdelen die je nog wil bespreken? Want we hebben het gehad over je werkwijze, over jouw beeld, hè, van hoe het zou moeten zijn. En ook over de maatschappij hebben we het eigenlijk gehad van, joh. Ja. waar komt het vandaan? Want ik vind nog steeds een miste kans. Maar goed, laten we hopen dat op een gegeven moment scholen toch ook zeggen van joh, laten we daar eens meer aandacht gaan besteden als er een peuter binnenkomt.
Ja.
Zijn er nog bepaalde punten?
Nee, aanvullend hierop vind ik het nog mooi om dan te benoemen dat ik ook wat betreft dat schoolsysteem, dat is niet per se waar ik in zit. Maar dat ik denk van laten we het eens gaan omdraaien. Dus laten we eens in plaats van te beginnen met cognitief zeg maar leren. Dus heel erg op rekenen, schrijven, taal. Nou, dat soort dingen. Dat begint volgens mij al in groep 1 of 2 hè, met bepaalde dingen.
Heel lang terug.
Ja, heel lang terug. Maar dat begint heel vroeg. Ook met CITO-toetsen en cijfers. Ja. Ja, ik krijg daar een beetje jeuk van. Maar laten we gewoon eens beginnen met kinderen eigenlijk scholen, dus uitleg geven, begeleiden in hoe werkt dat nou allemaal? Dus wanneer voel je je fijn, wanneer voel je je niet fijn? Wat is boos, wat is verdrietig, wat is bang, wat is blij? Dus eigenlijk die vier basisemoties. En ik geloof gewoon heel erg dat daar op school ook meer aandacht voor mag komen. Omdat het volgens mij zo is dat als kinderen lekker in hun vel zitten, zich gezien, gehoord en begrepen voelen, maar ook weten van, oh ja, hoe zit ik dan zelf in elkaar? Hoe werkt dat? Hoe ga je met andere kindjes om? Wat doe je als je wordt buitengesloten of als je verdrietig bent? Nou, je snapt volgens mij wat ik bedoel. Dan heb je eigenlijk een heel vruchtbaar fundament om ook goed tot het cognitieve te komen. Hè? Dus om je veilig genoeg te voelen om inderdaad goed te leren rekenen, te leren lezen, nou, dat soort dingen. Want zonder veilige basis kom je eigenlijk nauwelijks tot groei. Dus dat vind ik nog wel een mooie aanvulling. Dat ik daar gewoon heel erg in geloof. Van joh, laten we daar gewoon eens even op focussen met elkaar. Ja, en wanneer dat gaat komen, ik heb geen idee. Dat is natuurlijk een best wel groot systeem met onderwijs.
Ja.
Maar dat zou ik wel heel fantastisch vinden als dat zou komen. En verder hebben we volgens mij heel veel besproken. Dus heb ik eigenlijk niks wat ik nog wil aanvullen.
Nou, dan wil ik jou heel erg bedanken voor het gesprek.
Ja, jij
ook. Je website is romythomas.nl, maar wel Thomas met TH.
Ja.
Daar vind je alle informatie, zeg maar, van meer de richtlijnen waar hoe jij werkt, et cetera. En als je meer contact wil, dan is het heel makkelijk. Je hebt een contactknop. Dus makkelijk kan bijna niet.
Ja, nou, het kan nog wat makkelijk op LinkedIn. Daar ben ik heel erg actief. Dus als je daar Romy Thomas, dat is gewoon vanuit mijn eigen naam. Dus niet per se vanuit een bedrijfsnaam, maar gewoon Romy Thomas. Daar deel ik iedere dag inderdaad dingen die wij nu bespreken, praktische tools, mijn visie. Vind je ook meer over mijn programma, mag je me altijd een berichtje sturen als je meer wil weten of als je iets tegen me aan wil houden. Ja. Dus dat is misschien nog een stukje laagdrempeliger dan mijn website, maar inderdaad, website kan ook. Dus superleuk dat je die, benoemt.
Ja. Oké, dankjewel. Ja. Nou ja, we hebben ook een website, maar die ga ik niet benoemen. Vergetengroepen.nl. Wij delen ook alles op Spotify meestal wel, omdat de meeste mensen hebben Spotify, maar het wordt ook op Apple Podcast en overal wordt het ook uitgezonden. Ik wil jullie weer bedanken en tot de volgende keer.